Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. 1 op de 10 industriële projecten in Vlaanderen krijgt geen vergunning, blijkt uit nooit eerder gepubliceerde cijfers. De Partij Vooruit wil overwinsten van bedrijven gaan belasten aan 35%. Is dat een realistisch voorstel en is er wel een politiek draagvlak voor? En tv is al lang dood, dat weten we, maar loopt ook het gouden tijdperk van de streamingdiensten nu al ten einde? Het is vrijdag 29 april.
De 7 van de Tijd.
De voorbije maanden regende het berichten van bedrijven met vergunningsproblemen. Denk maar aan de gascentrales van Vilvoorde en Te Senderlo. Je zou daardoor de indruk krijgen dat het wel heel erg moeilijk is om projecten te laten vergunnen. Daarom zijn we bij de tijd eens gaan kijken naar de cijfers van het departement Omgeving die daar voor de eerste keer mee komen. En wat blijkt? 1 op de 10 van de industriële projecten krijgt geen vergunning. Een cijfer dat ongeveer constant is sinds 2018. Collega Daan Bleus, je hebt dat cijferwerk gedaan voor ons. Waarom worden die vergunningen geweigerd?
Dat kan om alle uiteenlopende redenen zijn, omdat er te veel CO2 of stikstofuitstoot is, geluids- of geurhinder, omdat het landschapsbeeld verpest, omdat er te veel vervuiling is. Er zijn 101 redenen. Recent hebben we bijvoorbeeld de afvalverbrandingsoven van ISVAG in Wilrek, wier vergunning vernietigd is omdat er te hoge CO2-uitstoot was en een slechte locatie. Total Energies bijvoorbeeld heeft een tijdelijke vergunning gekregen op voorwaarde dat ze hun stikstof- en zwaveloxide-uitstoot verminderen. En we herinneren ons allemaal nog hoe Zoal de Mier de vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde weigerde omwille van stikstof.
Inderdaad. Is dat een groot probleem, al die vergunningen die niet doorgaan, of projecten dan die niet doorgaan?
De sectorfederatie van de industriële bedrijven Agoria zegt al langer dat het vergunningenbeleid een rem is op investeringen. Ook FOCA vraagt dat het soepeler gaat, want heel veel bedrijven beslissen over hun hervergunning en beslissen of ze in ons land blijven. Maar wat vooral een probleem is, is de doorlooptijd. Bij de provincies en bij Vlaanderen zien we dat dat ongeveer in de twee gevallen 4 maanden duurt. Maar bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen duurt dat gemiddeld 15 maanden. Dus als partijen echt fundamentele bezwaren hebben tegen een installatie, dan kunnen ze doorprocederen. En als het dan 15 maanden of meer dan 400 dagen duurt, is het voor bedrijven echt een probleem.
Inderdaad. Dankjewel, Daan.
2.
De hele week zijn er al resultaten van de Amerikaanse techreuzen. En gisteravond sloten Amazon en Apple dat rijtje af. Maar dan wel alle twee met een teleurstelling. Apple heeft op zich goede cijfers voorgelegd voor het eerste kwart van het jaar. Omzet en winst overschreden de verwachtingen van de analisten. De Mac- en iPhone-producent draaide $97,3 miljard omzet, een stijging van 8,6% ten opzichte van vorig jaar. Maar toen de bonzen van Apple na de voorstelling van hun resultaten in een conference call meer uitleg gaven, kwam daar nog het nieuws bij dat ze voor de volgende maanden problemen verwachten bij de bevoorrading. En dat voor een bedrijf dat bekend staat om zijn stabiele supply chain. Volgens CEO Tim Cook wegen vooral de lockdowns in China en ook Taiwan door. Daar worden heel veel onderdelen en ook volledige iPhones geproduceerd. Toen Cook die woorden uitsprak, ging het aandeel na beurs prompt 4% de dieprik in. En was iedereen dus die goede resultaten alweer vergeten. En ook bij Amazon zit de duivel in de vooruitzichten. De eerste kwart presteerde het bedrijf qua omzet binnen de verwachtingen, $116,4 miljard, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar, maar wel de traagste omzetgroei sinds 2001, dat is de dotcom-crisis, jawel. Om je een idee te geven, een jaar geleden haalde Amazon nog een eerste kwartaalgroei van 44%. Die lagere groei heeft alles te maken met het feit dat we met z'n allen minder pakjes bestellen, nu de coronapandemie is gaan liggen. Minder pakjes, dus minder omzet en tegelijkertijd heeft het bedrijf wel nog een hoop extra mensen in dienst die er net waren bijgekomen tijdens corona. We zijn overstaffed, zei de CFO daarover. Amazon verwacht dus te veel kosten en verwacht ook dat dat in de volgende kwartalen nog een probleem zal blijven. En dat vonden de beleggers dan weer niet tof. Het bedrijf kreeg na beurs een klets van 8%.
3.
Goed nieuws wel voor ons. De Belgische inflatie lijkt eindelijk een plafond te hebben bereikt. In de nieuwe raming van de federale overheidsdienst Economie zien we dat die blijft steken op 8,3%. Hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, Koendeleus.
Ik denk inderdaad dat we heel dicht bij het plafond zitten en heeft vooral te maken met het feit dat die bijdrage, die heel grote bijdrage van olie- en gas- en energieprijzen, dat dat waarschijnlijk gepiekt heeft.
Let op, dat betekent dus niet dat de dingen nu goedkoper worden, het wordt nog altijd duurder, maar aan een stabieler tempo. Het gaat trouwens nog altijd om de hoogste inflatie sinds 1983, maar misschien kunnen we ons straks dan wel opmaken voor een echte daling.
Hopen mogen we altijd natuurlijk, hè. Nu, ik denk dat er twee grote gevaren loeren. En het eerste gevaar is dat we effectief een boycott zouden krijgen van Europa van olie en gas. Dat zou willen zeggen dat de olie- en gasprijzen nog een stuk verder de hoogte zouden ingaan. Een tweede element is natuurlijk dat die aanvoerketen, dat die toch wel serieus ontwricht is. En serieus ontwricht kan blijven als we gaan zien naar het zero-covid-beleid in China, waar na Shanghai nu ook blijkbaar toch Beijing geraakt zou worden door toenemend aantal infecties.
4. De Partij Vooruit zal op 1 mei een aangepaste belasting voorstellen om de algemene koopkracht een duwtje in de rug te geven. Voorzitter Conor Rousseau heeft al verklapt dat hij de overwinsten van bedrijven aan 35% wil gaan belasten. Even bekijken wat betekent dat precies, hoe realistisch is dat voorstel, tijd-expert Wouter Vervennen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Overwinsten, die term hoor je niet vaak. Wat is dat en ja, vooral wat willen de socialisten daar precies mee doen?
Ja, overwinst is natuurlijk een beetje een vaag begrip, maar dus de socialisten definiëren dat als volgt. Er is sprake van overwinsten als het rendement op het geïnvesteerd kapitaal van een onderneming hoger is dan 8%. Ze hebben ook gekeken wat het gemiddelde is voor de grootste 5700 bedrijven. En gemiddeld is daar dus het rendement op het geïnvesteerd kapitaal 3,4%.
Oké, er zullen dus niet zo heel veel bedrijven zijn waarop ze die extra belasting kunnen heffen. Hoe wordt dat voorstel onthaald bij analisten en bij bedrijven?
Ja, bedrijven of werkgevers, ja, die zijn natuurlijk niet enthousiast. Analisten hebben toch ook wel wat hun bedenkingen. Ze zeggen dat dat niet noodzakelijk een goede maatstaf is van de winstgevendheid. Het begrip overwinsten dat de socialisten gebruiken. Om nu enkele voorbeelden aan te halen, bijvoorbeeld Solvay, een industrieel bedrijf. Heeft de jongste jaren was het rendement op het geïnvesteerd kapitaal meestal lager dan 8%. Zou dus ontsnappen aan die belasting. Melexis is dan een technologiebedrijf, chipsproducent, heeft een veel hoger rendement op het geïnvesteerd kapitaal en zou dus wellicht onderworpen worden aan die hogere vennootschapsbelasting.
Oké, hoe zit het met de politieke haalbaarheid, Wouter? Vooruit zit in de federale regering. Gaan ze daar steun vinden bij de coalitiepartners?
Wel, ik denk dat de kans klein is dat voorstel het haalt. Open VLD bijvoorbeeld is al heel kritisch. Heeft dat communistisch of erger dan communistisch genoemd. Dus er is zeker nog geen consensus in de regering daarover. En het lijkt er op het eerste zicht niet op dat daar een akkoord zal worden over bereikt. Als er iets kans maakt, is het misschien eerder het voorstel van Groen om de hogere winsten van energiebedrijven af te romen.
Dankjewel, Wouter. 5. Naar welke kwartaalresultaten kijken we vandaag het meest uit hier bij de tijd? Dat zijn die van Chevron, Amerikaanse oliegroep.
Voorkennis.
Naar verwachting zullen daar records worden gebroken. In het eerste kwartaal een omzetstijging van 60% en een verviervoudiging van de winst, verwachten analisten. Chevron spint garen bij de oorlog in Oekraïne en dan vooral door de ban op Russische olie die veel westerse landen zichzelf opleggen. Want Chevron transporteert wel olie door Rusland, maar er is verder geen productie en verkoop, zegt de CEO. Daardoor is de vraag naar hun product natuurlijk exponentieel toegenomen. Straks kijken of ze die verwachtingen kunnen waarmaken.
6.
Het sloeg op de beurs in als een bom toen Netflix vorige week bekend maakte dat ze voor het eerst in hun bestaan abonnees hadden verloren. Dat waren er maar 200.000 in het eerste kwartaal, maar de streaminggigant verwacht er dit kwartaal nog eens 2 miljoen te verliezen. En dat is een groot probleem en groter dan enkel door de impact van de exit uit Rusland of het feit dat steeds meer mensen het paswoord delen met familieleden. Ben Serure, mediacollega hier bij de Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Netflix kreeg klappen, maar er is meer aan de hand, hè, in tv-land.
Ja, je ziet dat die kwartaalcijfers van Netflix toch een beetje doorechoen in het televisielandschap. Je hebt momenteel eigenlijk zoveel content dat geproduceerd wordt voor zoveel geld, maar je hebt maar een beperkt aantal uren in hun dag en een beperkt aantal mogelijke kijkers waaronder dat je dat kan verdelen. Sommige mensen spreken ondertussen zelfs van videobesitas. Er is echt te veel eigenlijk om te kunnen kijken zelfs. En de bedragen die daarmee gemoeid zijn, ja, die zijn redelijk hallucinant. Hè. Netflix die investeren op 1 jaar tijd nu $17 miljard in films en series. Amazon die hebben net een productie afgerond, die komt binnenkort op het scherm. Die werken naar verluid met een budget van $1 miljard voor 1 serie. Wat ja, nooit gezien is. Dus het zijn bedragen die nog moeilijk te rentabiliseren zijn op dit moment.
Inderdaad, en dan Netflix, maar ook Disney Plus denken dan aan meer inkomsten, bijvoorbeeld door een goedkoper abonnement, waar je dan wel ook reclame krijgt. Wat kunnen de bedrijven nog doen?
Wel, ja, de opties zijn dat je eigenlijk slimmere keuzes gaat maken, minder geld uitgeven en vooral oog hebt voor wat dat goed is en niet vooral voor veel. Maar ja, je zou als producerende studio kunnen denken van ja, misschien hebben wij geen eigen platform nodig en kunnen we zoals vroeger gewoon content gaan maken voor andere streamingdiensten. Bijvoorbeeld Sony, die verkopen bijvoorbeeld hun Spider-Man films aan de hoogste bieder. En analisten wijzen erop dat zij wel gewoon mooi geld verdienen.
Terug zoals vroeger dus gewoon produceren en verkopen. Misschien nog niet zo'n slecht idee. Intussen, Ben, voor ons als kijker, ja, een gigantisch aanbod, hè?
Ja, we moeten er nog van genieten zolang het duurt. Dus ik ga straks nog een eindweg bingen, denk ik.
Oké, dankjewel, Ben. 7. Als je een petrolhead bent, hoor je dit misschien niet graag, maar de zelfrijdende auto komt alweer een stapje dichterbij. Nu kan je ook in China een taxi nemen die geen chauffeur nodig heeft. Je hoort Baidu, vissenvoorzitter is dat van internetgigant Baidu. Hij is hier trots zijn project aan het voorstellen. Hij laat in de hoofdstad Peking 10 zelfrijdende taxis los. Op termijn moeten dat er 30 worden. Die brengen dus passagiers naar hun bestemming doorheen het reële stadsverkeer. Een paar belangrijke details wel. Er moet wel nog een Baidu-medewerker in de auto zitten, maar dus niet per se achter het stuur. Je kan de taxis ook enkel nemen tussen 10 en 16 uur overdag dus. En ook maar in een vrij beperkt gebied van 60 vierkante kilometer. Het is een primeur voor China. In de VS rijden al intussen 2 jaar van die zelfrijdende taxis rond. Van Alphabet dochterbedrijf Waymo is dat in de stad Phoenix. En daar hoeft zelfs geen medewerker meer in de auto te zitten. Dit was de 7 voor vandaag. Maandag blikken we zoals altijd vooruit op de week met een gast. Deze keer is dat Karsten Brzeski, hoofdeconoom ING in Duitsland. Check dit weekend zeker ook de Beursvoyeurs, onze wekelijkse beleggenpodcast. Daar praat host Thomas de Soete met bekende voyeur van dienst en dat is komiek Jacques Vermeijren.
Je geeft geld uit, en ik doe dat dikwijls in mijn firma, investering, ja. Maar je hebt dat.
Ja, je bent tastbaar.
We zitten nu ook in een tijdperk waar het, iedereen zit op zijn computer te beleggen en soms gebeuren er rare dingen. Ik beleg nog altijd in aandelen ook, maar ik doe liever de andere wat dat je tastbaar hebt.
Ja.
Ik zeg altijd naar Rikkie en Wiske, dat gaat nooit 0 euro worden. Een aandeel kan dat wel.
Voilà, dit en nog veel meer onthullingen en tips in de Beursvoyeurs. En wat mij betreft dus, tot maandag.
Dit was De 7 met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we weer. Fijn weekend. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.